Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Seksen is dus niet simpelweg iets wat je hebt, nog een statische beschrijving van wat je bent. Het is daarentegen een van de normen waardoor je pas levensvatbaar wordt. Op deze manier drukt de Amerikaanse filosoof Judith Butler uit dat het binnen de samenleving moeilijk is om buiten de bestaande categorieën van man-vrouw te denken. Welke paradigmaverschuiving heeft Butler ingezet in het denken over gender en seksen? Hoe is bij Butler performativiteit meer dan even een rol spelen? En hoe werken de uitsluitingsmechanismes in onze samenleving volgens Butler? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Annemie Halsema, de denker die centraal staat, Butler.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept ken je wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duik we in het denken van één filosoof. En tegenover mij zit Kees Wijstra.
Dag Allard.
De gast bij Jozef.
In de kamer van Jozef. En we hebben een heel curieus doosje chocola geopend van Jozef, dat mocht.
Bedankt.
Dankjewel Jozef. Ja, dat was wel lekker.
Ja, daar hebben we heerlijk een chocolaatje van genomen. En ook gegeven aan onze gast Annemie Halsema. Socrates hoogleraar in Leiden. Dat is de bijzonder hoogleraar wijsgerige antropologie en grondslagen van het humanisme. En daarnaast is zij universitair hoofddocent aan de faculteit wijsbegeerte van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hartelijk welkom Annemie.
Dank je.
En we gaan het hebben over Judith Butler. Geboren in 1956 in Cleveland, Ohio. Butler studeerde filosofie in Vermont, in Heidelberg, waar ze onder andere van Hans-Georg Gadamer les kreeg. En aan Yale University, waar hen ook promoveerde. Momenteel is Butler hoogleraar aan de Department of Comparative Literature en de Program of Critical Theory aan de University of California in Berkeley. En Butler geniet vooral grote bekendheid door hun denken over gender en identiteit, met speciale aandacht voor het belang van taal. En je hoort het misschien al, Butler is non-binair en wordt graag aangesproken met hen in plaats van hij of zij. En dat is iets wat hen kort geleden relatief heeft aangegeven.
In 2020 verscheen er in een artikel in de Tagesspiegel, waarin het antwoord van Butler op de vraag naar voornaamwoorden werd vermeld. En daarin heeft Butler aangegeven dat ze als, ik maak me heel vaak vergissingen, als non-binair wil worden aangeduid. Dus met hen, inderdaad. Maar ik ken Butler al vrij lang ik zal dus ook heel regelmatig zij zeggen.
Ja, wij zullen ook pogen het goed te doen. Vergeef ons als dat dus fout gaat. En zeker bij Annemie met haar lange geschiedenis. Begrijpelijke verspreking been. Gender speelt een hele belangrijke rol in het denken van Butler. En Butler is vooral op zoek naar een verbreed genderbegrip.
Inderdaad, ja. En om dat goed te begrijpen moeten we uitgaan van het onderscheid tussen seks en gender. En dat is een onderscheid dat een geschiedenis heeft dat die start in de jaren 60 van de vorige eeuw. Toen is het begrip gender door psychologen zoals Robert Stoller en John Money naar voren gebracht. En dat begrip gender heeft dan betrekking op identiteit. En wordt onderscheiden van seksen. En seks heeft dan betrekking op het biologische lichaam en op het geslacht van het biologische lichaam. Maar dat onderscheid is later door feministen van de Tweede Golf overgenomen. En feministen zetten dat in om biologisch determinisme te voorkomen. Maar daarmee veranderde ook de betekenis van het begrip gender een beetje. Voor feministen stond gender eigenlijk voor gedrag en voor alles wat samenhangt met cultuur en de sociale orde, met eigenlijk de manieren waarop wij invulling geven aan het geslachtelijke lichaam. Dus, en ze wilden, zoals ik zei, biologisch determinisme voorkomen. Dat houdt in dus dat taken niet automatisch gekoppeld worden aan de vermogens van een lichaam. Dus als je als vrouw een kind baart, wil dat niet zeggen dat je er ook per se voor moet zorgen.
Precies, dat je de genderrol vrouw niet per se...
Precies. Dus voor feministen was dat onderscheid tussen seks en gender heel belangrijk. Butler in de jaren 90 bekritiseert dat onderscheid en zegt van, is het niet zo dat we eigenlijk vanuit een gegenderde wereld en een gegenderd kader ook naar seksen kijken? Omdat we, als er hier iemand de deur binnenkomt lopen, direct een categorie als man of vrouw, en tegenwoordig ook als non-binair, op zo'n persoon plakken. Dus gender is voor Butler veel breder dan alleen maar die sociale of die gedragscomponent. Het heeft ook betrekking op de manier waarop we betekenis geven aan lichamen.
Dus het lichaam zelf is al gevormd vanuit een bepaald idee over gender. Dus is niet
precies
soort van neutraal, maar is al gestileerd, gevormd.
Precies. Dus zodra een kind wordt geboren, als je twee baby's naast elkaar legt en gaat kijken waar ze allemaal in verschillen, dan zijn er tientallen verschillen. Maar er is maar één verschil wat wij direct op die lichamen plakken. En dat is
man-vrouw.
Heeft het een wormvormig aanhangsel of niet?
Ja.
Ja.
En dat is precies wat zij bedoelt met dat gegenderd naar een lichaam kijken. Zo dat je een baby ziet en dan meteen vanwege dat wormvormige aanhangsel concludeert is een man.
Ja, dat is het proces wat Butler boying en girling noemt. Dus die betekenissen plakken op die lichamen.
Ja.
Maar het genderbegrip wat Butler introduceert is nog breder dan dat.
Dan zal ik nog één vraag daarvoor terugstellen, want
ja.
Het voorbeeld dat je geeft dat iemand komt hier binnen, dan kijken we, weet ik veel, naar kleding en naar haar, weet ik veel, zulke elementen. En dan kun je nog zeggen, dat is allemaal gender, identiteit en makkelijk aanpasbaar. Bij de jonge meisjes zie ik vormen. Hoe kijkt ze dan wel naar die geslachtelijke kenmerken? Is dat een soort neutraal gegeven waar je dus zelf invulling aan kan geven? Of hebben die wel een intrinsieke betekenis ook? Of worden die alleen vanuit die genderkader bekeken?
En wat bedoel je dan met intrinsiek?
Zegt dat het toch iets bepaalt dat iemand een wormvormige aanhangsel heeft of niet? Of is dat iets van, dat is er nu, zoals de een langer is dan de ander? Zeg maar.
Ja, precies. Gewoon totaal neutraal.
Ja, voor Butler zijn het toch, met name in Butlers vroege werk Gender Trouble en Bodies That Matter, spreekt ze over gender als een soort ideaal en als een soort normatief cultuurproduct wat we koppelen aan lichamen. En ontkent ze in feite de gedachte dat er een soort interne genderidentiteit zou zijn. Dus aanvankelijk is Butlers werk ook bekritiseerd door mensen die zich als trans of als non-binair identificeren. En Butler heeft wel dat beeld bijgesteld later in een interview en gezegd dat ze in feite iedereen de mogelijkheid wil geven om de gender die zij zelf ervaren te leven.
Want dus, trans mensen die bekritiseerden dat omdat zij eigenlijk juist een bepaalde gender willen zijn? Waarom bekritiseerden zij het?
Omdat Butler het idee van een soort interne genderidentiteit bekritiseerde.
Ja.
Dus gender is niet iets interns, maar is iets van is een herhaling van de mogelijkheden die er zijn binnen sociaal-culturele orde om een gender te krijgen.
Ja.
Dat levert een heel mooie vergelijking. Misschien helpt het om die even naar voren te brengen. Want het begrip wat zij gebruikt om gender te duiden is performativiteit. En performativiteit is vaak opgevat als een soort performance, hè, in termen van een soort toneelvoorstelling, als een soort van rol die je speelt. Mm-hmm. Daar wordt het heel vaak mee in verband gebracht, maar dat bedoelt ze helemaal niet. Butler zegt zelf dat dat idee van performativiteit voortkomt uit, of dat ze geïnspireerd werd door een tekst van Derrida over een opstel van Kafka. Dat opstel heet Voor de Wet. En dat beschrijft een man die toegang wil tot de wet en die door een wachter wordt tegengehouden. En wat er eigenlijk gebeurt is dus dat die man de autoriteit geeft aan die wet door voortdurend toestemming te vragen om toegang te krijgen tot die wet. En Butler dacht toen ze dat las, zou het met gender niet vergelijkbaar zijn? Zou het niet ook zo zijn dat dat we gender zelf nooit bereiken? Dus dat wat man zijn of vrouw zijn is, dat we dat niet bereiken. Maar dat we voortdurend een soort autoriteit geven aan dat ideaal van gender dat er maatschappelijk is. Dus dat is eigenlijk de inspiratie voor dat begrip van performativiteit. En verder heeft het ook nog een tweede connotatie, want het is een begrip wat komt van John Austin, taalfilosoof die in 1960 een boek schreef, How to Do Things with Words. Een prachtige titel is dat. Yeah. En John Austin maakt heel globaal gezien een onderscheid tussen twee soorten van taaluitingen. Constatieve en performatieve. En constatieve beschrijven de werkelijkheid. Bijvoorbeeld als ik zeg dit is een tafel of dit is een microfoon. En performatieve oefenen een effect uit. Bijvoorbeeld het klassieke voorbeeld is ik open deze vergadering of Austin geeft ook het voorbeeld van het ja-woord in een huwelijk.
Ah, ja. Ja. Dus door het uit te spreken bestaat het of gaat het bestaan? Is dat het?
Nee, het zijn uitspraken die handelingen betekenen. Dus die niet een beschrijving geven precies van de werkelijkheid, maar die een handeling impliceren. Ja. En bijvoorbeeld in het geval van het huwelijk heeft het effect ook op de personen die dat huwelijk sluiten. Het heeft gevolgen voor je, voor de vervolghandelingen. Dus performativiteit heeft dat aspect van voor de wet, van dat verhaal van Kafka, voor de wet. En dat idee dan van het steeds opnieuw instellen van dat ideaal van gender. En ook het idee dat je door uitspraken, zoals ik ben een vrouw, een effect uitoefent op de werkelijkheid.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de twee aspecten ervan.
Dus je bevestigt eigenlijk dat vrouw zijn, dus die bepaalde genderrol in de taal, in de woorden die je gebruikt. En dat is performatief.
Dat is performatief, ja. Ja, ja. En wat ik daar heel interessant aan vind, is dat performativiteit is dus een talige uiting, maar het heeft ook heel sterk normatieve kant. Want door bepaalde beelden of representaties van gender te herhalen, stel je ze ook in als normatief. Bijvoorbeeld mijn moeder leeft haar vrouw zijn op een heel andere manier dan ik dat doe. En Butler kan dat heel goed verklaren, door dat begrip van performativiteit. Omdat performativiteit betekent dus een herhaling van bepaalde beelden en patronen die door de tijd heen verschillend kan zijn.
Ja,
dus duidelijk?
Hoe zij spreekt over vrouw zijn en hoe ze ook over zichzelf spreekt als vrouw, bevestigt haar ook in haar positie als vrouw en bevestigt haar beeld van wat dat inhoudt.
Ja, je geeft eigenlijk steeds weer opnieuw vorm aan wat vrouw zijn inhoudt. Of wat man zijn inhoudt in iedere periode in de geschiedenis.
Omdat je woorden gebruikt uit een soort van dominante taal die gebruikt wordt om dat vrouw zijn te beschrijven of zo.
Ja, maar je gebruikt ook de normatieve omschrijvingen van wat het inhoudt om vrouw of man te zijn in een bepaalde tijd. Dus het gaat niet alleen maar om die beschrijving. Het gaat ook om een soort representaties die steeds weer herhaald worden.
Dat het ook goed is om een man te zijn, omdat je dan... Is dat dan dat normatieve?
Of? Nee, het normatieve zit er meer in dat je eigenlijk maar uit bepaalde dingen kunt kiezen, denk ik. Dus dat je het normatieve zit erin dat bijvoorbeeld er zijn heel sterke normen omtrent wat goed moederschap is of wat. En die herhaal je. En die verschuiven wel in de loop van de tijd. En er is altijd wel wat variatie mogelijk.
Maar het is veel reproductie van bestaande verhalen.
Precies.
En woorden daarover. Ja. En met dat je ze uitspreekt, worden ze ook over jouw werkelijkheid eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Precies.
En dat is iets wat je zelf doet?
Het is een verhouding van een individu met die bestaande representaties of patronen of normatieve praktijken, zegt Butler. Misschien is dat het beste woord. Rondom gender.
Dus die zijn er, maar jij stapt er wel in. Zeg
precies,
maar.
Precies. Ja. Dus je kunt niet zomaar uit het niets vormgeven aan je vrouwelijkheid of mannelijkheid of non-binariteit. Maar je bent gebonden aan die bestaande normatieve praktijken. En dat is eigenlijk, dat is precies ook het verschil met hoe performativiteit aanvankelijk werd opgevat. Want het is geen vrije performance. Maar
ik kies ervoor om op deze manier even uiting aan te
precies.
geven.
Precies. En ik doe morgen weer een ander genderjasje aan. Dat is het niet. Het is, je bent echt gebonden aan die bestaande manieren van man, vrouw, et cetera zijn.
Ja.
Ja, en zij voegt dat dus net als een belangrijk aspect toe. En we hadden het eerder over dat verbrede genderbegrip. Dat ging over gender en seksen die eigenlijk bij elkaar dacht.
Ja.
En daar moet nog een derde component eigenlijk bij.
Precies.
Om haar unieke bijdrage in dat gender te...
Precies. Ja. Ja. Dus en die derde component is het verlangen, seksualiteit. Dus daarom was Gender Trouble ook zo'n hit... Omdat voor Butler, en dat heeft Butler in later werk nog beter uitgewerkt. Omdat voor Butler gender en verlangen dus in die zin met elkaar samenhangen. Dat wij leven binnen wat ze noemt een heteroseksuele matrix. En dat houdt in dat man worden betekent dat je verlangt naar een vrouw. En dat vrouw worden inhoudt dat je verlangt naar een man. Dus het is niet zo dat gender en seksualiteit, seksuele oriëntatie, een heel verschillende aspecten zijn van onze identiteit, maar die grijpen op elkaar in. Onze veronderstellingen omtrent wat het inhoudt om een echte man te zijn, houden in dat je een heteroseksuele man bent. Ja. En homoseksualiteit is daarvan uitgesloten. Dus, en dat is natuurlijk wanneer je een homoseksuele identiteit hebt heel ingewikkeld. Want dan kun je dus ook gaan twijfelen aan je geslachtelijke identiteit. En je afvragen of je wel een echte man bent.
Ja. En dat eigenlijk zegt ze dus dat het is een je moet dat lichamelijke en dat culturele, moet je helemaal niet uit elkaar denken, maar is één geheel. Want hoe we naar dat lichaam kijken, wordt compleet gevuld door onze culturele genderblik. En zegt dus dat seksuele verlangen kun je daar ook niet los van zien. Ook dat zit er eigenlijk allemaal in één grote soep, zeg maar. Of
zeker.
Ja, bij elkaar. Is dat een poging om te ontcijferen hoe we ernaar kijken? En dit zit, of stelt ze ook volgens voor hoe je daar meer ruimte in kan creëren? Of ik voor op een andere manier naar kan kijken? Of zegt ze, ja, dit is gewoon hoe het functioneert?
Ik zou zeggen dat haar doel, of dat Butler's doel in eerste instantie is om te laten zien hoe het in elkaar zit. En daarmee een bewustzijn te creëren waardoor de horizon verschoven wordt. Dus het probleem is dus eigenlijk die koppeling van binaire opposities aan elkaar. Dus als man zijn impliceert dat je naar een vrouw verlangt, dan mag je dus ook niet op een zogenaamd vrouwelijke manier lopen. Of je bewegen of... Maar je kunt ook veel meer vormen van mannelijkheid onderscheiden.
Dat zou zij voorstellen.
Dat zou Butler voorstellen.
Ja.
Dus een grote variëteit aan vormen van mannelijkheid, vrouwelijkheid. Maar ook van seksualiteit, seksuele oriëntatie. Kan allerlei invullingen hebben. En dat niet in die twee...
Ja, en het interessante is eigenlijk dat als je... je kunt op allerlei manieren toch nog die binariteiten inbrengen. Ofwel via de lijn van die seksen dat erin fietsen, zeg maar. Van ach ja, je kunt je allerlei dingen voelen of naar kijken, maar dat lichaam bepaalt. Ofwel je seksuele oriëntatie is alsnog binair. Dus dan...
Precies, ja. Precies. Dat is precies het probleem. Ja.
Je moet eigenlijk al die binariteiten opruimen.
Ja.
En je zei al even van de hit was het boek. Hoe was de receptie op dit werk? Stonden mensen op hun achterste benen of werd het met gejuich onthaald? Wat was de impact van haar denken? Want zij is eigenlijk wel echt dus de grondlegger van dit hele denken, wat tot we vandaag natuurlijk steeds meer aandacht krijgt.
Ja, Butler wordt wel de Queen of Queer genoemd. Ja. Butler zelf vond dat in die tijd een beetje een vreemde benaming. Omdat Queen is natuurlijk nu lastig, omdat Butler zich als non-binair identificeert. Maar ook queer en queer studies was iets wat opkwam in de jaren 90. En Butler's teksten worden als fundamentele teksten gezien voor die queer studies. Maar in die tijd bestond dat nog nauwelijks. Dus vandaar dat Butler daar een beetje aanvankelijk een vreemde verhouding toe had. Maar later heeft ze dat wel geaccepteerd.
Ja. Ja. En welke impact had het boek breder, los van de titel die Butler inderdaad dus kreeg?
Het had dus in die kringen van queer studies werd het heel positief ontvangen. Feministische theorie, daar werd, omdat Butler behoorlijk kritisch was eigenlijk op feministische theorie, werd het daar met iets meer moeite ontvangen. Maar inmiddels, we zijn nu 30 jaar verder, en wordt Butler's theorie van performativiteit, van gender en ook die materialisatie van het lichaam wordt gezien als eigenlijk de belangrijkste theorie als het gaat om gender.
Materialisatie van het lichaam?
Ja, materialisatie van het lichaam houdt eigenlijk in dus dat we vanuit cultureel frame betekenis geven aan het lichaam.
Ja, precies dat. Ja,
ja. Ja. Dus het is nu eigenlijk een soort paradigma voor denken over gender. En dat betekent ook dat het van alle kanten bekritiseerd wordt natuurlijk en aangevuld. Dat hoort er een beetje bij.
Ja. En dit enorm grote rol die Butler dus gespeeld heeft in het denken hierover. Blijft ze op dit terrein zich actief houden of verbreedt het zich? Want speelt ze die rol van Queen of Queers steeds verder uit? Of,
Het blijft wel een van de thema's waar Butler steeds weer naar terugkeert. Onlangs, niet zo lang geleden, is een boek uitgekomen waarin ze ook terugkijkt naar gender trouble en naar haar vroege werk. Dus het blijft wel een thema wat terugkeert, maar het is wel een thema wat met name in de jaren 90 voor Butler belangrijk was. En later heeft haar denken zich verbreed. Butler zich bezig gaan houden met vluchtelingen, met in feite met ieder die uitgesloten wordt vanuit binnen een sociale context. Dus die thematiek van uitsluiting en insluiting en het het is eigenlijk een soort politieke filosofie die poogt te doordenken waar die grenzen liggen van het in- en uitsluiten van mensen. Dus ze heeft ook mooie opstellen geschreven over Guantanamo Bay bijvoorbeeld. Over allerlei verschillende thema's. Maar het zijn over het algemeen toch redelijk abstract filosofische verhandelingen die ze schrijft.
En komt daar wel telkens een vergelijkbaar punt terug? Komt Butler telkens met die binaire waar ze eerder mee afrekent, komt dat telkens terug? Is dat een rode draad in? Want kan bij Guantanamo Bay is dat ook gelijk mijn associatie van je hebt de good guys en de bad guys.
Ah, ja.
Dat is misschien ook deel van het probleem. En hoe meer je daarover praat, performatief, ja, hoe meer de bad guys worden.
Mooi, mooi,
ja, ja, dat is heel mooi gezegd. Ik denk dat dat probleem van in- en uitsluiting is het probleem van waar trekken wij grenzen. Ja, die binariteiten, homo, hetero, man, vrouw en non-binair, dat zijn ook allemaal binariteiten die ter discussie gesteld worden. Dus ja, en ik denk dat in een uitsluiting dat en de mechanismen die we hanteren om mensen in en uit te sluiten, dat een heel mooie noemer is eigenlijk om dat werk van Butler te vatten. Ja.
Hey, en als je, want dus kijk, zij lossen hiermee een bepaald probleem op, hè, van mensen die niet in die binariteit vallen. Maar volgens mij is een van de grote kritiekpunten op haar, onder andere haar werk, is dat mensen zeggen, ja, maar zij opent ook heel veel problemen, zeg maar, non-binariteiten die mensen helemaal niet zo ervaren. Dus zij creëert ook een beetje het probleem. Is dat, hoe zie je dat zelf?
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, dat mensen zeggen van ja, omdat kinderen nu op de lagere school met lespakketten van de Rutger Stichting bijvoorbeeld te maken krijgen, waarin gezegd van ja, maar er bestaan wel meer dan man en vrouw.
Ja.
Of, en dat mensen, dat kinderen daardoor in een soort van ja, vertwijfeling raken. En dan is de kritiek van ja, als we Butler niet hadden gehad, dan was het allemaal gewoon lekker duidelijk gebleven.
Oké. Okay. Interessant, ja, nee, ja. Interessant.
Ja.
Nou, ik denk, ik heb daar wel een heel andere visie op. Ik geef ook bijvoorbeeld wel eens les aan middelbare scholieren. En dan heb ik groepen leerlingen waarin mensen voor het eerst uitkomen voor hun niet man of vrouw zijn. En die hebben het thuis nog niet verteld, maar in een kring waarin dan bijvoorbeeld over Butler wordt gesproken, voelen ze veel meer ruimte. Dus ik denk dat het eerder andersom is. Dus dat Butler laat zien wat onze gangbare manieren van denken en spreken zijn. En dat ze probeert om die op te rekken. En dat daardoor veel meer ruimte komt om op een andere manier je identiteit te gaan ervaren. En dat is wat we, denk ik, vandaag de dag ook zien. Dus hoe meer woorden je hebt, hoe makkelijker het wordt om je te identificeren ook met een andere identiteit dan zo'n binaire mannelijke of vrouwelijke identiteit. En ik vind dat een heel positief proces. Ik denk dat alleen maar meer mogelijkheden geeft. En ik snap dat sommige mensen zich ergeren aan de grote veelheid aan termen. Maar dat op een gegeven moment dan zal dat ook wel verminderen.
Nee.
Ja.
En hoe kijkt Butler aan tegen dan de afkeer van het proberen op te heffen van binariteit? De homofobie, denk ik, als een heel tastbaar voorbeeld van wat je net noemde, met van dat ook een manier van lopen al agressie kan opwekken. Hoe reflecteert ze daarop, die uitsluiting? Waar komt die behoefte vandaan? Of waarom moet dat soort bevochten worden?
Ja, precies.
Moet een bestaande orde op een bepaalde manier met geweld soms gehandhaafd worden?
Wie wil die binariteit? Ja, nou, ik denk dat Butler's project voor een heel groot deel uit Butler's eigen ervaring komt. En ook uit de ervaring van de kringen waar zij zich in begaf. Dus feministen, lesbische activisten, transactivisten. Dus daar komt denken vandaan. En wie zijn haar tegenstanders? Dat zijn de mensen die inderdaad in de strikte natuur natuurlijke categorieën blijven denken en die ook op een heel naïeve manier veronderstellen dat man zijn en vrouw zijn, dat gewoon dat die eenvoudig weg te koppelen zijn aan het lichaam.
Ja. Maar en breder dan naar de lijnen van uitsluiting, voor vluchtelingen die je noemde, waar zit daar die intrinsieke behoefte van mensen om daar helderheid in te creëren, iets om die harde grenzen te trekken?
Ja, wat Butler laat zien is hoe die mechanismen in elkaar zitten, hoe ze werken. En doordat wij ons daarvan bewust worden, kunnen er weer grenzen verlegd te worden.
Ja, ja, dus kom je
en dat
tot,
is de taak van een politiek filosoof volgens mij ook.
Ja, om die mechanismes bloot te leggen. En ja, dan niet zozeer misschien nog weer de psychologie achter het ding, maar...
Nee, dat mogen andere mensen dan weer gaan invullen.
Ja, ja. Dat hele, deze ding over in een uitsluiting hadden van tevoren over een beetje de middenperiode van Butler. En dan heeft er ook nog de ethiek die ze op een gegeven moment ontvouwt.
Ja, Butler heeft een heel interessant boek geschreven. Dat heet Giving an Account of Oneself. En daarin probeert ze een ethiek te ontwikkelen op basis van een poststructuralistisch subjectopvatting. Nou moet ik even uitleggen wat een poststructuralistische subjectopvatting is. Een poststructuralistisch subject is eigenlijk een subject dat gevormd wordt in zo'n sociaal-culturele orde als waar we het eerder over gehad hebben. Dus de gedachte is dus niet dat wij een soort oorspronkelijke subjecten zijn of individuen die van nul af aan onze eigen identiteit kunnen vormgeven, maar wij... Er zijn bepaalde subjectposities in de samenleving en daar verhouden wij ons toe. Dus dat is een poststructuralistisch subject. En Butler zegt dan van hoe kun je nog verantwoordelijkheid denken vanuit zo'n subjectpositie?
Ja, als je helemaal gevormd bent door je omgeving,
precies.
Ja, wat
precies.
Is mij dan nog te verwijten?
Precies. En ja, precies. En wat interessant is aan het boek is dat ze zich richt tegen wat zij ethisch geweld noemt. En ethisch geweld is de gedachte dat we mensen verantwoordelijk kunnen stellen als soort singuliere individuen voor zaken. He, van jij hebt dat gedaan. En wat zij laat zien is dus dat ethiek eigenlijk gegrond is in onze common constitution. Dus in dat wat wij gezamenlijk hebben. En dat baseert ze op verschillende denkers. Bijvoorbeeld op Levinas, maar ook op de psychoanalyse. Dus ze gaat eigenlijk en komt dus met een alternatief begrip van verantwoordelijkheid. Wat inhoudt dat we wel voor een deel nog verantwoordelijk te houden zijn. Maar ook altijd doordat we in die gezamenlijke taal en sociale orde zijn gevormd. Ook altijd ontslagen zijn van verantwoordelijkheid.
En dat je dan misschien ook bij een schuldvraag ook moet kijken naar de bredere structuren waarin iemand zit. En dat daar misschien ook weeffouten in kunnen zitten. Die...
Ja, maar zover werken ze het niet uit. Het gaat met name over dat andere verantwoordelijkheidsbegrip wat we kunnen baseren dan op een andere opvatting van het subject.
Ja.
Ja.
En ja. Dat komt tegenover naar zo'n... dus eigenlijk een beetje ten opzichte van een totaal verantwoordelijkheidsloosheid van het ligt allemaal aan het ding, het ligt allemaal aan de context, ofwel het ligt aan een individu die in zichzelf helemaal handelbekwaam is en daar helemaal los van staat van zijn context, dus ja. Één op één aangesproken worden.
Ja, 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 ja.
En hoe betrekt ze dat bijvoorbeeld op dat in- en uitsluitingsvraagstuk?
Dat betrekt ze niet heel direct op elkaar. Ja, dat zou je zelf inderdaad als Butler scholar zou je daar een mooi artikel over kunnen schrijven. Ja. Over de relatie tussen die ethiek en wat dat voor betekent voor politiek handelen. Ja, ja, ja. Ja,
ja dus maar dat heeft daar even.
Ja. Ja, maar dat heeft ze. Dus ja, het zijn afzonderlijke boeken waarin ze afzonderlijke thesen naar voren brengt. En ze betrekt dat niet allemaal. Sommige dingen betrekt ze later weer wel op elkaar. Als ze daar veel vragen over krijgt, dan krijg je daar weer een mooi opstel over later. Maar in dit geval heeft ze daar nog geen uitspraken over gedaan. Ja, al deze dingen zijn zo recent allemaal. Dat boek waar we het net over hadden is van 2005 bijvoorbeeld. Dat we nog moeten beginnen met de consequenties daarvan doordenken. En de verbanden te leggen tussen verschillende onderdelen van Butler's werk bijvoorbeeld. Dus dat gaat nog jaren kosten.
Ja, je vertelt net hoe de impact van Butler was op het gebied van gender. Is op het gebied van de hele genderwetenschappen. Heeft ze in die zin school gemaakt? Zijn er allerlei volgelingen van Butler? En zijn er ook allerlei tegenstanders binnen al die wetenschapsdisciplines gekomen? Of is zij wel naar zo de norm dat daar eigenlijk geen discussie over is?
Mooi paradox.
Nou ja, dat zou interessant zijn. Ja.
Nou ja, het is wel de theorie over gender die nu breed gedeeld wordt binnen genderstudies. Maar wanneer je een soort centrale theorie formuleert, houdt dat ook altijd in dat er mensen zijn die dat bekritiseren en proberen aan te vullen. Dus ik denk wel dat bijvoorbeeld, ik gebruik zelf een boek dat heet Gender Theory voor mijn onderwijs. En daarin wordt Butler als gewoon als een soort paradigmatisch denker op het terrein van gender voorgesteld. Maar er blijven natuurlijk altijd theoretici die verder erover nadenken en die Butler bekritiseren en bijvoorbeeld ook dat begrip van performativiteit proberen aan te vullen. Dus bijvoorbeeld uit de hoek van de fenomenologie, begrip van gewoonte. En ook in de biologie zijn er interessante denkers het Butleriaanse denken als een soort van frame hanteren, maar dan toch proberen om te laten zien hoe de biologische ontwikkeling van een kind bijvoorbeeld en de psychologische ontwikkeling van genderidentiteit daarin past. Hm. Ja.
Ja, die dus vanuit andere wetenschapsdisciplines eigenlijk dat kader van Butler gebruiken en, ja, en daarop op doorgaan. En wat is hun rol nu in het publieke debat van Butler? Hoe acteert in het geheel?
Ik denk dat Butler een van de belangrijkste politieke filosofen van deze tijd is. Vanwege de breedte van Butler's oeuvre. Dus de verschillende thema's die Butler aan de orde stelt. We hebben het nu met name gehad natuurlijk over die gendertheorie en over gender studies. Maar Butler wordt ook op andere thema's gevraagd en is nog heel actief, publiceert nog heel erg veel. Dus een belangrijke politieke filosoof.
En een denker die een paradigma shift heeft ingezet. Omdat het dus, nu in heel veel handboeken gewoon de soort basismateriaal is om vanaf verder te werken. We begonnen met het onderscheid tussen gender en seksen als poging om uit te leggen wat dat nieuwe genderbegrip is wat Judith Butler introduceert. En gender-seksen onderscheid wordt er in de jaren 60 steeds verder uitgewerkt om gender de identiteitskant en seksen de biologische kant uit elkaar te halen. Wat in de tweede feministische golf ook populair wordt opgepakt om biologisch determinisme tegen te gaan. Dus te voorkomen dat omdat je biologisch gezien een kind krijgt, ook de aangewezen persoon bent om dat kind dan vervolgens te verzorgen. Kortom, het hielp daar om het uit elkaar te trekken. Maar Judith Butler heeft daar kritiek op in de jaren 90 en die zegt, we moeten niet vergeten dat we vanuit een gegenderde wereld kijken naar ook seksen. Dus we plakken een kader of etiketten op iemand als we iemand zien. En een heel sterk moment daarin is natuurlijk bij de geboorte. Twee kinderen verschillen op een hele hoop terreinen van elkaar als je ze net in geboorte ziet. Maar op één ding, het wormvormige aanhangsel, daar gaat al onze aandacht naar uit. En de kaders die we daarin meegeven, de nadruk die daarop ligt, dat kun je dus niet als een soort los gegeven zien. Dat is iets wat dus ook vanuit een gegenderde blik benaderd wordt. Dus dat lichaam is niet een neutraal gegeven, maar moet je in één totaal zien. Daar komt later ook het verlangen bij, maar eerder hadden we het toen nog over performativiteit. Performativiteit kun je luchtig interpreteren als iets van een rol spelen. En vandaag doe ik een beetje dit en morgen meer een beetje dat. Nee, bij Butler wordt dat iets veel fundamentelers. Een beetje twee kanten. Derrida's lezing van Kafka. En tegelijkertijd het boek How to Do Things with Words. Dus het gaat echt over enerzijds het neerzetten van een ideaal wat ten aanzien van gender wordt neergezet, van het normatief herhalen van hoe dingen moeten zijn en hoe dingen er behoren te zijn in een cultuur. En anderzijds dus de performatieve kant naar jezelf toe, dat je jezelf ook met woorden in die wereld plaatst. Ik ben een vrouw en dus doe ik dit en zo behoor ik te zijn. Kortom, je wordt in bestaande patronen gezet, normatieve praktijken waar je je toe moet verhouden. Je kunt je daar niet los toe verhouden, je bent aan die patronen verbonden. Je ziet dus dat performatieve iets onlosmakelijks en heel belangrijks is om je te verhouden tot je omgeving. Dat verbrede seksbegrip, dat verbrede genderbegrip, komt ze dan vervolgens met die derde component verlangen die ze toevoegt. En dat gaat over dat eigenlijk in die spanning tussen seksen en gender zien we dus dat gender en seksen niet los van elkaar te zien zijn. En ook heteroseksualiteit zit in dat spel eigenlijk. Want omdat een echte man ben je als je naar een vrouw verlangt en een echte vrouw ben je als je naar een man verlangt. Dus ook daar wordt weer een soort binariteit toegevoegd, dat ja, daar dan plotseling wel een heel helder onderscheid is. En wat dus eigenlijk Butler doet op al deze verschillende onderwerpen is die binariteit eruit halen. Ten aanzien van gender kun je op allerlei manieren anders naar kijken dan puur man of vrouw. Seksen moet je dus ook op een andere manier zien dan puur man of vrouw. En ook langs die lijn van verlangen moeten we dus niet daar eigenlijk via de achterdeur alsnog weer een soort heel binair denken over dit is een echte man en dat is geen echte man en dat is een echte vrouw en dat is geen echte vrouw toevoegen. Het alles om een bewustzijn te creëren om de horizon te kunnen verbreden. Het moet niet een excuus zijn om homo's uit te sluiten omdat die niet passen in onze kaders van mannelijkheid. Nee, we moeten naar veel meer variëteiten van mannelijkheid en van vrouwelijkheid. Butler wordt hiermee dus echt een paradigmaverschuiving. Ze wordt de queen of queers. Iets waar ze zelf anders over houdt omdat hen dus non-binair beschouwt. En dan is die term queen ook een beetje gek. En ook queer studies was nog niet zo ontwikkeld als dat nu is. In een verdere denken zie je dat Butler zich ook richt op andere groepen die uitgesloten worden van de sociale context. Dan wordt eigenlijk veel meer een politieke filosofie. Met telkens de vraag, waar liggen grenzen nou? Gaat onder andere ook bijvoorbeeld over vluchtelingen. En ook daarin gaat het weer over dat insluiten en uitsluiten en het afbreken van binariteiten. En tot slot hadden we het over de ethiek van Butler. In een poststructuralistische filosofische wereld gaat ze vanuit eigenlijk zoeken naar wat kun je zeggen vanuit ethiek. Hoe kun je over een ethiek spreken bij een poststructuralistisch subject? Het idee poststructuralistische subjectopvatting zegt, je wordt bepaald door je sociaal-culturele orde waar je in zit. Daar heb je verschillende subjectposities waartoe je je verhoudt. Hoe kun je dan eigenlijk nog zeggen dat een mens verantwoordelijk is? Komt het idee van een common constitution, een alternatief begrip voor verantwoordelijkheid. Dus je bent zelf verantwoordelijk, maar je moet ook altijd kijken dat je op een bepaalde manier ook al ontslagen bent van die verantwoordelijkheid. Want je bent dus ook geconstitueerd door die hele omgeving. We hebben volgens nog gekeken naar de hedendaagse discussies over gender. Waarin Butler dus wel echt het groundwork heeft gelegd. En eigenlijk een compleet nieuw paradigma heeft neergelegd. Daarmee dus een enorm actuele en dus invloedrijke denker. Die we hopelijk op deze manier een goede plek ook in onze kanon hebben gegeven. Heel hartelijk dank Annemie. En dankjewel Kees. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Dat doen jullie ook in grote getalen en daar zijn we zeer blij mee. Deel deze aflevering ook vooral met wie hem moet luisteren. En heel graag weer tot een volgende keer.